Goedenavond, broeders, zusters, kijkers, luisteraars. Mijn naam is Robert Hoeting. Het is dinsdag 9 februari, bijna 7:30. En u bent weer van harte welkom bij de Schuilplaats, de Kerk van de Vrije Baptistengemeente in Enschede. Het is weer tijd voor onze Bijbelstudie en die wordt vanavond geleid door onze vaste voorganger, dominee Gijsbert Thomas. En het thema is vanavond Deborah en Barak. En dat gaat hij doen aan de hand van het Bijbelboek Richteren 4. Ik wens u een leerzame dienst toe.
We gaan met elkaar lezen, Richteren 4. We gaan met elkaar lezen, Richteren hoofdstuk 4. Dat gaat over Deborah en Barak. We zijn er vorige week al, de twee weken geleden al iets mee begonnen met Deborah en Barak. En we willen daar nu mee verder gaan. Richteren 4. En daar lezen we, toen Eert gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Daarom leverde de Heere hen over in de hand van Jabin, koning van Kanaan, die te Hazor regeerde. En zijn legerbevelhebber was Sisera. Deze nu woonde in Harozet Hagoyim. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere, want hij had 900 ijzeren strijdwagens en hij had de Israëlieten met geweld onderdrukt 20 jaar lang. En Deborah, een vrouw die een profetes was, die de vrouw van Lapidot, die gaf in die tijd als richter leiding aan Israël. Zij woonde onder de palmboom van Deborah, tussen Rama en Bethel, in het bergland van Efraïm. En de Israëlieten gingen voor de rechtspraak naar haar toe. Zij stuurde een bode en liet Barak, de zoon van Abinoam uit Kedes Naphtali, roepen en zei tegen hem: heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden? Ga, trek op naar de berg Tabor en neem 10.000 man met u mee van de nakomelingen van Naphtali en van de nakomelingen van Zebulon. Dan zal ik bij de beek Kishon, Sisera, de legerbevel hebben van Jabin, naar u toetrekken met zijn strijdwagens en zijn troepenmacht en ik zal hem in uw hand geven. Toen zei Barak tegen haar: als u met mij mee zult gaan, dan ga ik. Maar als u niet met mij mee zult gaan, dan ga ik niet. En hij zei, en zij zei: ik zal wel met u meegaan. Maar er zal op de weg die u gaat voor u geen eer te behalen zijn, want de Heere zal Sisera overleveren in de hand van een vrouw. Toen stond Deborah op en ging met Barak naar Kedes. Barak riep vervolgens Zebulon en Naphtali te Kedes bijeen en hij trok te voet op met 10.000 man, ook Deborah trok met hem op. Heber, nu de Keniet, had zich afgezonderd van Kanaan, van de zonen van Hobab, de schoonvader van Mozes. Hij had zijn tenten opgezet tot aan de eik in Zaanaim, die bij Kedes staat. Toen vertelde men Sisera dat Barak, de zoon van Abinoam, de berg Tabor was opgetrokken. Daarop riep Sisera al zijn strijdwagens bijeen, 900 ijzeren strijdwagens, en al het volk dat bij hem was, vanuit Harozet Hagoyim bij de beek Kishon. En Deborah zei tegen Barak: sta op, want dit is de dag waarop de Heere Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de Heere niet uitgetrokken voor u uit? Toen daalde Barak van de berg Tabor af met 10.000 man achter zich. En de Heere bracht Sisera met al zijn strijdwagens en heel zijn leger door de scherpte van het zwaard in verwarring voor Barak, zodat Sisera van zijn wagen afklom en te voet vluchtte. Barak joeg de strijdwagens en het leger na tot Harozet Hagoyim. En heel het leger van Sisera viel door de scherpte van het zwaard, zelfs niet één bleef er over. En Sisera vluchtte te voet naar de tent van Jael, de vrouw van Heber, de Keniet. Er was namelijk vrede tussen Jabin, de koning van Hazor, en het huis van Heber de Keniet. Jael kwam naar buiten, Sisera tegemoet, en zei tegen hem: wijk af van uw weg, mijn heer, wijk af van uw weg en kom bij mij. Wees niet bevreesd. En hij week naar haar af in de tent en zij dekte hem toe met een deken. Daarna zei hij tegen haar: geef mij toch een beetje water te drinken, want ik heb dorst. Toen opende zij een leren melkzak en gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. Ook zei hij tegen haar: ga bij de ingang van de tent staan en als er iemand komt en u vraagt en zegt: is hier iemand? Dan moet u zeggen: niemand. Vervolgens nam Jael, de vrouw van Heber, een tentpin, nam een hamer in haar hand, ging stilletjes naar hem toe en dreef de pin in zijn slaap, zodat hij aan de grond vast zat. Hij was namelijk in een diepe slaap gevallen en uitgeput en hij stierf. En zie, Barak achtervolgde Sisera. Jael kwam naar buiten hem tegemoet en zei tegen hem, kom en ik zal u de man laten zien die u zoekt. Zo ging hij bij haar naar binnen en zie, daar lag Sisera dood met de pin in zijn slaap. Zo vernederde God op die dag Jabin, de koning van Kanaan, voor de Israëlieten. De hand van de Israëlieten drukte gaandeweg harder op Jabin, de koning van Kanaan, totdat zij Jabin, de koning van Kanaan, hadden uitgeroeid. Tot zover. Richteren 4, Deborah en Barak. We hebben de vorige keer, zoals gezegd, hier al iets bij stilgestaan. Toen hebben we gekeken vanuit Jozua dat het de vijand niet volkomen is uitgeroeid, maar toch nog springlevend is geworden. En dat we dat hebben doorgetrokken naar ons geestelijk leven. Dat zijn de zwakke punten in ons geestelijk leven waarop de Satan ons telkens weer probeert aan te vallen. En toen hebben we ook gekeken naar de vijand, Jabin, Hazor en Sisera. En toen hebben we met elkaar gekeken naar de betekenis van die namen om zo wat meer zicht te krijgen op die vijand. We hebben toen gezien dat Jabin, dat was meer een titel voor de volkeren daar zo, net zoals de farao, bijvoorbeeld een titel was voor de machthebbers van het volk van Egypte. Maar Jabin betekent inzicht en verstand. En Hazor, hebben we gezegd, dat betekent ingesloten of omsloten gebied. En Sisera betekent slagorde. En toen hebben we tegen elkaar gezegd dat inzicht en verstand, dat zijn de dingen die als redeneringen, als verstandelijke redeneringen bij ons naar boven komen. Vanuit ons oude leven, vanuit de wereld, vanuit het rijk van de duisternis. Redeneringen, verstandsberedeneringen, waardoor we ingesloten of omsloten worden. En dat het lijkt dat ze als een slagorde, als echt als een vijand tegenover ons komen te staan. En dat zie je ook wel in gemeenten gebeuren. Dat niet meer het woord van de Heere God bepalend is hoe de denkwijze van een bepaalde gemeente is, maar dat dat verstandelijke redeneringen zijn geworden, menselijke redeneringen zijn geworden, die een hele gemeente omsingelen, insluiten en dan de strijd aangaan in de gemeente. Nou, maar in dit stuk, en dat vind ik zo mooi, dat vind ik ook de kracht van het woord van de Heere God, telkens weer opnieuw, zien wij ook hoe wij met die vijand geestelijk gezien mogen afrekenen. En daar gaan we vanavond wat meer de nadruk op leggen. Paulus hier beschrijft het natuurlijk in 1 Korinthe, of in 2 Korinthe 10 heel duidelijk hoe wij valse redeneringen die zich verheffen in ons leven, kunnen onderwerpen aan de autoriteit van de Heer Jezus. Maar daar komen we zo meteen op, 2 Korinthe 10. Maar we gaan eerst verder met wat we nog meer zien in dit stuk, Richteren 4, wat we met elkaar hebben gelezen. Nou, we komen Deborah tegen. Deborah is een profetes. En zij is niet de enige profetes. In het Oude en in het Nieuwe Testament komen wij vrouwen Gods tegen, echte godsvrouwen, profetessen, die woorden van God spreken. Dan moeten we denken aan Miriam, de zus van Mozes en Aaron. We moeten denken aan Hulda, dat is een profetes die beschreven wordt in 2 Kronieken. We moeten ook denken aan Anna, van Anna in de tempel, van Simeon en Anna. We kunnen het hebben over de dochters van Filippus, die ook profetessen worden genoemd in het boek Handelingen. En zij worden door de Heere God gebruikt om mensen aan te sporen om gericht te zijn op de Heere God en om zijn weg te gaan. En dat zien wij ook in het leven van Deborah. Heel vaak wordt Deborah, en is Deborah, een persoon waarvan wordt gezegd van, zie je wel dat vrouwen ook mogen spreken in de gemeente en dat ze ook leidinggevende functies mogen hebben in de gemeente. Maar daar denk ik anders over. Ik denk dat het woord van de Heere God, als we inzoomen op Deborah, ook echt anders bedoelt. Bijvoorbeeld de teksten die Paulus benoemt in 1 Korinthe 14 en in 1 Timotheus 2, waar dan staat, want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stilhoudt. Dat staat in 1 Timotheus 2, vers 11 en 12. En dan in 1 Korinthe 14, vers 34, laten uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. En om dit te snappen, die twee teksten die Paulus hier aangeeft in 1 Timotheus 2 en 1 Korinthe 14, is het heel goed om te beseffen dat de gemeente van de Heer Jezus Christus in het Oude Testament nog een geheimenis was. En als je bijvoorbeeld 1 Korinthe 11 erbij pakt, 1 Korinthe 11, dan legt Paulus iets uit over het gezag, hoe God het vanaf de schepping heeft ingevoerd. En daar lees je dan in 1 Korinthe 11, vers 7, het volgende. Een man moet het hoofd namelijk niet bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. De vrouw is echter de heerlijkheid van de man. En dan zie je in vers 3 van 1 Korinthe 11, maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man, en de man het hoofd van de vrouw, en God het hoofd van Christus. En dan zie je een bepaalde gezagsverhouding. God, Christus, de man en de vrouw. En het feit, en dat is echt wel, dat is echt een punt, het feit dat de mannen de gezagsverhouding zoals God hen heeft gegeven niet op een nette, eerlijke manier, op een godvrezende manier hebben ingevuld, wil niet zeggen dat het gezag zoals God heeft ingesteld in één keer ongedaan wordt gemaakt. Maar we moeten elkaar oproepen, mannen, vrouwen, om ook daadwerkelijk op de plek te gaan staan die de Heere God ons heeft gegeven. De Bijbel is daar nogmaals duidelijk over. En ook als we lezen in Efeze 5, en die tekst wordt natuurlijk heel veel aangehaald, en we zouden daar een aparte studie over kunnen hebben, en ik ben met een van de broeders, die heeft mij gevraagd om eens een keer te kijken of ik niet een preek kan houden of een meditatie kan houden over het huwelijk. En dan gaat het waarschijnlijk over Efeze 5, vanaf vers 21 tot en met 33, waar zo heel duidelijk beschreven staat de relatie tussen Christus en zijn gemeente, de relatie tussen man en vrouw. En een van de teksten die wordt natuurlijk heel vaak aangehaald, ook door ongelovigen. Ik heb hem zelf ook wel eens mee om mijn oren geslaan, gevoeld, dat mensen zeiden van ja, in de Bijbel staat dat vrouwen hun mannen onderdanig moeten zijn. En dan zeg ik altijd, nou ja, als je dat zo leest, dan is dat niet zo. Want ik vind het zo mooi dat er hier staat in Efeze 5 vers 22, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heere. Het heeft alles te maken met datgene wat de Heere heeft ingesteld. En ik geloof op grond van wat Paulus beschrijft in zijn brieven, dat de vrouw geen leiding behoort te geven over volwassen mannen in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En ik weet nogmaals dat er anderen zijn die er heel anders over nadenken of over denken. Maar ik denk dat de Bijbel daar geen ruimte in geeft, omdat het een weerspiegeling is van het onderwijs wat de man geeft aan de gemeente. De leiding die de man geeft aan de gemeente is een weerspiegeling ook van datgene hoe Christus zijn gemeente leidt. En je ziet dat ook bij Deborah en ook bij Anna, en daar komen we straks nog even op terug. Dat is heel mooi wat er bij Deborah over geschreven staat. Ze staat op een bepaalde plek, daar woont zij. Maar daar komen we zo meteen nog even op. Maar als we het hebben dus over het spreken van en het leiding geven van de vrouwen in de gemeente, dan is dat ook echt een geestelijk principe. En het eerste geestelijke principe wat je daarin vast moet houden is wat we gelezen hebben in 1 Korinthe 11 vers 3, dat God een bepaalde gezagsverhouding heeft gegeven. Zoals gezegd, Deborah is een profetes, iemand die het woord van God spreekt. Iemand die het woord van God spreekt. Want dat hoor je ook wel eens. Van ja, als een vrouw niet mag spreken of leiding mag geven in de gemeente, dan kan ze ook helemaal niets. Nou, dat beetje bot gezegd misschien, dat slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Een vrouw heeft heel veel te doen, heeft heel veel verantwoordelijkheden, alleen de verantwoordelijkheden die binnen datgene wat God haar geeft, die verantwoordelijkheid mag ze uitoefenen, ook binnen de gemeente. Deborah, dat zie je hier, Deborah is een profetes, iemand die het woord van God spreekt. Ze is de vrouw van Lapidot, staat er zo mooi bij. En zijn naam betekent vurige fakkels. En in Verklades word je dan ook gewezen op de vurige, een van de tekenen, bij de uitstorting van de Heilige Geest, de vurige de tongetjes als van vuur. En ik vind het dan wel heel mooi, en misschien gaat u erin mee, misschien niet, maar ik vind het wel mooi dat als we weten dat Deborah een profetes is, en een profetes is iemand die het woord van God spreekt, en ze is getrouwd met Lapidot, dat het echt gaat om woord en geest. En dat wordt ook heel duidelijk door de Bijbel herhaald. Neem bijvoorbeeld Psalm 25, waar staat: Heer, maak mij uw wegen bekend door uw woord en door uw heilige geest. Door uw woord en door uw heilige geest. En dan staat er in vers 5 dat ze woont onder een palmboom. En dan heel bijzonder, het is de palmboom van Deborah. In vers 5, die tussen Rama en Bethel in het bergland van Ephraim staat. En de palmboom, die wordt gekoppeld in Psalm 92, vers 13 tot en met 15. U zult dat kunnen opzoeken, Psalm 92, vers 13 tot en met 15. Leert ons dat de rechtvaardige een palmboom is. En dan staat er zo heel mooi, zelfs in de grijze ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Zelfs in de grijze ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Maar, en dat is wel een geestelijke les die we hier uit kunnen halen uit de woonplaats van Deborah. Dan moet je wel tussen Rama en Bethel zijn. En wat houdt dat nou in? Nou, Bethel is bekend. Dat betekent huis van God. Rama betekent verhoging. En wat zegt dat mij? Dat je gericht moet zijn op datgene wat van boven komt. Op datgene wat van boven komt. Dat is ook wat Paulus zegt in de Colossensebrief. Hoofdstuk 3, vers 1 en 2. Dat we bedenken moeten de dingen die boven zijn. Waar Christus is. En als ik het zo lees over Rama, wat betekent verhoging, dan doet me dat denken aan wat van boven komt. En als je echt een rechtvaardige wilt zijn die vrucht draagt, zelfs in de ouderdom, heb je het nodig dat je bedenkt dat wat boven is, waar Christus is. Om ook daadwerkelijk in het huis van God, te midden van Gods kinderen, ook daadwerkelijk vrucht te kunnen laten zien. Het woord van de Heere God te kunnen spreken. En dat is natuurlijk wel een vraag voor ons vandaag de dag. Zijn wij zo'n rechtvaardige die woont onder de palmboom en staat er, is er van ons bekend dat we vrucht dragen, omdat we gericht zijn op dat wat boven is. En we willen leven in het midden van de gemeente en we willen daar als een profeet, als een profetes, Gods woord laten horen. Dan staat het wel heel bijzonder, die plek waar Deborah zit, onder die palmboom, dat is een palmboom van Deborah. De palmboom van Deborah. Schijnbaar is dat echt een plek waarvan zij wist van oké, hier wil ik zijn in de tegenwoordigheid van dit tussen Rama en Bethel, hier wil ik zijn. En de mensen kenden dat als de palmboom van Deborah. Daar, dat is de plek waar zij de woorden van God spreekt. En dat doet me denken aan een andere profetes, namelijk Anna. Als ze staat in Lucas 2, vers 37 over Anna. Zij was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet. En met vasten en bidden God nacht en dag diende. Dat zijn van die vaste plaatsen. Deze profetessen hebben een vaste plaats. Zij gaan niet weg. Zij spreken daar waar God hen neer heeft gezet. Spreken ze, zijn ze bezig met de dingen van de Heere God. En je ziet ook in dit hoofdstuk dat zij zelf niet gaat strijden. Zij gaat wel mee met Barak, maar zij gaat niet ten strijde trekken tegen de vijand. Want ze roept Barak. Zij roept Barak. Zijn naam betekent lichtend. Zijn naam betekent lichtend. En wat is het dan mooi om te zien dat Deborah, die de woorden van God spreekt, moet zorgen dat Barak ook daadwerkelijk doet wat zijn naam betekent, namelijk licht geven. In die benarde situatie waarin het volk Israël, let op, waarin het volk Israël verkeert. Ze zijn al 20 jaar, leven ze in de verdrukking van die vijand. En ik kan me zo voorstellen dat het hele volk is lam geslagen. En dan komt er door de mond van Deborah, de profetes, komt er een woord van God en die zegt tegen Barak, kom. En dan gaat Barak naar haar toe en dan, we hebben het gelezen met elkaar, dan moet Barak, de zoon van Abinoam, in vers 6 staat dat, wordt tegen hem gezegd, heeft de Heere de God van Israël niet geboden, ga trek op naar de berg Tabor en neem 10.000 man met u mee en de nakomelingen van de nakomelingen van Naphtali en van de nakomelingen van Zebulon. En het is zo mooi, want de geestelijke les is voor mij althans deze. Dat wij werkelijk niet kunnen lichten zonder het woord van de Heere God. En dat zien we al vanaf het allereerste begin, waarin staat in Genesis 1 vers 3, zo krachtig en God zei, laat er licht zijn. En er was licht. Dat woord van de Heere God is nodig om te lichten. En dat is in het Nieuwe Testament ook zo bijzonder mooi gemaakt. En dat komt ook dan zo dicht bij ons als de Heer Jezus in het Johannesevangelie heel duidelijk zegt. In Johannes 8 vers 12. Johannes 8 vers 12 zegt hij, ik ben het licht der wereld. Hij is het levende woord en hij is het licht der wereld. En als ik dan zo'n verhaal lees waarin het woord van de Heere God tot Barak spreekt, wat licht betekent, lichtend betekent, dan is dat voor mij dat ik zonder het woord van de Heere God, zonder het licht, zonder het levende woord, geen licht kan geven. En alle licht waarvan ik denk dat ik het mooi kan laten stralen in deze wereld, is zonder Christus slechts duisternis. En Johannes 1 vers 5 zegt het zo bijzonder en zo treffend en zo diep, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. In 1 Johannes 1 vers 5. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Nou, daar zou je ook al een hele avond over kunnen vullen. Wat is dat nou? Wat is het nou dat er in God daadwerkelijk geen enkel duister puntje aanwezig is? Geen schaduw, geen schemering. Het is licht. Je zou het ook weer heel mooi kunnen doortrekken naar de 9e plaag, zit ik me zo te denken, in Egypte. Waarin het volk Israël in het licht was en waarin de Egyptenaren in het duister waren. En de duisternis was zo dik dat die voelbaar was. Ze konden geen hand voor ogen zien. Maar bij het volk Israël was het licht. En ik kan me zo voorstellen dat je de duisternis zo tegen de duisternis aanliep. En als je doorging, dat je de duisternis inliep. Het was geen schemer, het was licht, duisternis. Zo is het bij God. God is licht. En alles wat buiten God is, is duisternis. En we hebben het woord van de Heere God nodig, wat zegt in onze levens, er zijn licht. Dat heeft alles met de wedergeboorte te maken, het aanvaarden van het offer van de Heere Jezus. Als we dat doen, worden wij geplaatst in de Zoon, worden wij geplaatst in God. En wat is God? Licht. En dat is zo bijzonder mooi. En dat moeten we echt beseffen. Dat is goed om dat te beseffen. Nou, dan moet Barak optrekken naar de berg Tabor en de berg opgaan. De berg opgaan. De berg Tabor, dat is de berg van de voornemens. De berg Tabor is de berg van de voornemens. En het bijzondere is dat ondanks dat Barak vraagt of Deborah met hem mee wil gaan, sterker nog, hij stelt een voorwaarde, ik ga, maar Deborah, jij moet meegaan. Ga jij niet mee, ga ik niet. Ondanks dat wordt Barak toch genoemd in Hebreeën 11, In de rij van de geloofshelden. In de rij van, het geloofs, van de geloofshelden. Dit leert mij ook wel iets. Kijk, want bij de Barak wordt er heel duidelijk gezegd, in vers 9 staat dat, en zij zei, ik zal met u meegaan, maar er zal op de weg die u gaat voor u geen eer te behalen zijn. Want de Heere zal Sisera overleveren in de hand van een vrouw. En toen stond Deborah op en ging met Barak naar Kedes. Barak stelde een voorwaarde. Ik ga, maar dan moet jij, Deborah, meegaan. Aan de ene kant is het natuurlijk mooi om de profetes, het woord, degene die het woord van God brengt, mee te laten gaan. Maar aan de andere kant is het een voornemen of een voorwaarde die gesteld wordt aan de opdracht die de Heere God geeft. Natuurlijk is het wel goed om bevestiging te krijgen, ook door mensen heen. God werkt middelijk. Sommige mensen denken dat God briefjes uit de hemel geeft waarin je bevestigd wordt. Nee, maar God geeft ook wel eens gewoon levende briefjes uit de hemel. Mensen die je bevestigen op de weg met de Heere. Die je bevestigen in de opdracht die je mag uitvoeren. Dat mag je ook zien, dat mogen wij ook zien, als woorden van God, als bevestigingen van God. Maar het is misschien wel dat we wel moeten uitkijken dat we niet voorwaarden gaan stellen aan de opdracht die God ons geeft. En dan zie je wat bijzonders. Want Barak, die gaat dan naar de berg Tabor. Die gaat de berg Tabor op. Waarom weet ik dat hij erop gegaan is? Omdat het er staat, maar ook omdat er staat dat hij op een gegeven moment afdaalt van de berg. Dus hij is ook echt die berg opgegaan met die 10.000 man. Hij gaat die berg op en op het moment dat de vijand dat hoort, dan roert de vijand zich ook. Staat in vers 13, daarop riep Sisera, in vers 12, toen vertelde men Sisera dat Barak de zoon van Abinoam de berg Tabor op was opgetrokken. En daarop riep Sisera al zijn strijdwagens bijeen, 900 ijzeren strijdwagens en al het volk dat bij hem was. Dus het volk Israël, die volgt het woord van de Heere God. Ze verzamelen zich met 10.000 man. Ze trekken die berg Tabor op en er wordt dan aan Sisera de vijand verteld. En dan beweegt ook de vijand zich. De vijand wordt actief. En dat is geestelijk gezien bij ons net zo. Als wij in de gemeente gewoon lekker aan het luieren zijn en er een lui lekker land van maken en gewoon bezig zijn met van alles en nog wat en gewoon heerlijk met elkaar koffie drinken en gewoon heerlijk met elkaar bezig zijn. En het gaat in eerste instantie helemaal niet om de Heere Jezus, maar het gaat om de mooie muziek die we maken, om de gezelligheid die we met elkaar beleven en om allerlei andere dingen. Dan roert de vijand zich niet. Want dan heeft de vijand zoiets van, nou laat ze lekker hun gang gaan. Dat is wel goed. Dat is mooi. Maar op het moment dat wij de Heer Jezus gaan verhogen en dat wij hem gaan bejubelen en dat wij dat werk wat hij gedaan heeft in onze gemeente gaan verhogen en op het moment dat wij ons gaan roeren in de woorden van de Heere God gehoorzamen, ja, dan komt de vijand in beweging. Dan is hij er als de kippen bij. Waarom? Omdat zo'n gemeente wervend is. Zo'n gemeente is wervend niet om de aantallen groter te maken, maar zo'n gemeente is wervend omdat God door zijn Heilige Geest mensen trekt uit de duisternis tot het wonderbaar licht van de Heer Jezus. Als wij zo met hem bezig zijn, dan hoor je van, hey, jij hebt wat bijzonders, of jullie hebben wat bijzonders, of jullie zijn blij, of wat is het mooi dat kerkmensen dat doen, of wat is het mooi dat jullie ons ontbijtjes geven. En wij willen wel eens luisteren wat jullie daar met elkaar doen en wat jullie zo bezighoudt en wat jullie zo aantrekt in de Heere Jezus. Nou, en als dat gebeurt, dan is de Satan er als de kippen bij om tegen ons te vechten, om die vijand tot ons te laten komen van bedenkingen, van redeneringen, van allerlei wetmatigheden, van nou noem maar op. En dat zie je hier ook. Barak die volgt het woord van de Heere God en de vijand die staat op en die gaat belegeren, die gaat de aanval aan. En dan zie je dat Deborah Barak weer aanspoort. In vers 14 staat dat zo duidelijk. En er staat, en Deborah zei tegen Barak, sta op, want dit is de dag waarop de Heere Sisera in uw hand heeft gegeven. Deborah, die laat weer Barak het woord van de Heere God horen. En dan vind ik het zo bijzonder wat er staat, dat de overwinning van de Heere is. Want, zegt ze, is de Heere niet uitgetrokken voor u uit? Voor u uit. Je moet zich zo voorstellen, ik maak het gewoon visueel voor mezelf, dat Barak met die 10.000 man op die berg zit met Deborah. Deborah vertelt het woord van de Heere God weer, gewoon heel eenvoudig, gewoon onomsloten, gewoon het woord vertellen. Barak, je moet gaan, de Heere gaat voor je uit. De Heere komt die berg af, Barak volgt en die 10.000 mannen volgen. En dan staat er twee keer over dat de vijand wordt verslagen door de scherpte van het zwaard. De vijand wordt verslagen door de scherpte van het zwaard. En dat hebben we bij Ehud ook gezien. Dat zwaard, dat tweesnijdend scherpe zwaard, wat in Eglon gestoken werd. In die vette koning, die vatzige koning. En wat wij toen gezien hebben, is dat het ik van ons met het woord van God gestoken werd. Nou, hier werd die vijand, en wie waren die vijanden? Die valse beredeneringen, al die verstandelijke beredenaties, dat zijn die vijand die op ons afkomen, ook nu, vandaag de dag, en die moeten wij met de scherpte van het zwaard, met het woord moeten wij die te lijf gaan. En dan zien wij dat de overwinning door de Heere wordt gegeven, door de scherpte van het zwaard wordt de vijand verdreven. En Jael komt dan als vrouw, de vrouw van Heber, die we in vers 11 al tegengekomen zijn, dan staat op een gegeven moment Jael op. Haar naam betekent klimmer. Haar naam betekent klimmen. Daar kunnen we ook nog veel over vertellen, dat doen we nu even niet. Maar zij, wat kunnen we wel over Jael vertellen, zij is totaal anders dan haar man. Haar man heeft een vriendschapsrelatie met de vijand, maar zij totaal niet. Zij handelt in geloof. Zij handelt als zijnde iemand die verbonden wil zijn met dat volk van God, van de levende God. Ze woont in een tent en ze gaat de vijand te lijf met een hamer. Nou, ook een hamer. En ik heb dat opgezocht, u kunt dat lezen in Jeremia 23 vers 29. Een hamer wordt vergeleken met het woord van God. Dus een scherpte van het zwaard, maar in Jeremia 23 vers 29 wordt ook de hamer vergeleken met een woord van God. En zij pakt dan een tentpin en slaat met de hamer de tentpin in de slaap, door de slaap van Sisera. En zo wordt de vijand volkomen vernietigd. De vijand wordt in het hart van het verstand getroffen door het woord van de Heere God. En dat vind ik zo bijzonder mooi, om dat te beseffen, ook bij ons. Die verstandelijke beredeneringen, en we kunnen dat lezen in 2 Korinthe 10. Ik heb hem net al even aangehaald, maar in 2 Korinthe 10... staat het zo duidelijk beschreven, waarin Paulus dan op een gegeven moment zegt over valse redeneringen, in vers 5 van 2 Korinthe 10, want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, 2 Korinthe 10 vers 5. En dat is precies hetgeen wat hier staat, het woord van de Heere God treft het verstand en het verstand dood. Het verstand moet onderworpen worden aan het geloven in de Heer Jezus Christus. Het verstand, die valse beredeneringen, die dingen die in ons verstand opkomen, die indruisen tegen het woord van God, die zich verheffen naast of boven God, die moeten wij onder de autoriteit van dat levende woord brengen. En wie is dat levende woord? Paulus zegt het. Het is Jezus Christus. En daarom is het zo goed als wij met elkaar een discussie hebben of vragen hebben over wat dan ook, dan is het zo goed om met elkaar ons te onderwerpen aan het levende woord en elkaar te durven bevragen over het feit van wat zou de Heer Jezus doen? Wat zou de Heer Jezus, sterker, wat zou de Heer Jezus willen dat wij doen? Dat wij leven. En zo doden wij valse redeneringen die in onze levens, want in mijn hart zitten ze ook, valse redeneringen, en ons verstandelijk denken wordt dan gedood, wordt dan onderworpen aan datgene wie Christus is, zodat wij uit een nieuw leven kunnen leven. Dingen bedenken die boven zijn, niet die op de aarde zijn. We hebben gezien dat zowel Deborah als Jael geen vechters zijn. Maar ze zijn te vinden op de plek waar God wil dat ze zijn. Deborah onder haar palmboom, waarmee ze bekend was geworden, tussen Rama en Bethel, en Jael gewoon in haar tent. En ze gebruikte gewoon haar dingen. Haar alledaagse dingen gebruikte ze. Maar wat wel slaat op het woord van de Heere God. In 1 Petrus 3, vers 4 worden de vrouwen aangemoedigd met de woorden, maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart. Met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. In 1 Petrus 3, vers 4. Dat wordt gezegd en wordt de vrouwen opgedragen. Niet om hoog van de toren te blazen, maar te doen, te leven in de verantwoordelijkheid die God u heeft gegeven. En dat is een hele grote, dat zien we hier in deze geschiedenis. Wauw! De overwinning wordt bewerkt doordat de vrouwen zijn op de plaats die God hen gegeven heeft. De man was dat niet. De man was niet op de plek. Want de mannen die waren, en dat zie je ook vandaag de dag in gemeenten, heel duidelijk. De mannen zijn dan op een gegeven moment een beetje weg. Die zijn druk met van alles en nog wat, maar niet met het werk van de Heer. En vrouwen nemen in heel veel gemeenten ook de plek in, omdat er geen mannen zijn. Maar wat je hier ziet is dat vrouwen de man aansporen om God te gehoorzamen en te doen wat God van hen vraagt. Ze nemen niet zelf die taak op. Deborah gaat niet zelf vechten. Maar ze zegt van, Barak, je moet gaan. En Jael, die neemt Sisera niet mee naar een plek waar ze het gevecht aan gaat. Nee, die nodigt Sisera naar binnen, de tent in. En dan op een verborgen, stille plek doodt ze Sisera. En dan gaat ze naar Barak toe en zegt ze, kom maar. En zie maar, die man is dood. Dat is het. Dat is de stille en de zachtmoedige geest die kostbaar zijn voor de Heere God. Zo mogen ook vrouwen bij ons in de gemeente, in welke gemeente dan ook, de plek en de taak op zich nemen die God hen heeft gegeven. De vraag is niet zozeer of wij door God gebruikt worden. De vraag is of wij ons uitstrekken in beschikbaarheid om zijn gedachten, zijn plan, zijn wijsheid, zijn liefde te leven en onszelf te verloochenen, omdat God ons wil gebruiken om nog meer mensen te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. God zegene u erbij. Amen.